Kolossenzen 1 vanaf vers 24. En dan tot en met hoofdstuk 2 vers 3. En daar schrijft apostel Paulus: nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen, Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijve hebben gezien. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Tot zover. Ja, dat is een hele mond vol weer, hè? Ja, soms dan moet je zo'n gedeelte eigenlijk twee keer lezen, hè? Om eens even te zien wat staat er nou precies. Paulus die was er niet bang voor om lange zinnen te gebruiken. Maar dat geeft niks. We gaan er langzamerhand nog een keer doorheen. Op deze avond. En het begint met het lijden. Paulus zegt: ik verblijd mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. En als je dat zo leest, dan denk je, wat is dat nou dan? Heeft Christus nog niet genoeg geleden? Tenminste, dat is een gedachte die heel gemakkelijk bij je kan opkomen. En wat denk je wat daarop het antwoord zou moeten zijn? Nou, jawel, hè? Ja, wij kunnen er wel van uitgaan dat wat Christus gedaan heeft en volbracht heeft, dat dat genoeg geweest is. En toch staat het hier dat Paulus zegt: ik vul in mijn vlees aan wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Dus ja, kijk, hij zegt natuurlijk ook niet dat de Heer Jezus Christus nog niet genoeg geleden heeft of zo. Hij zegt alleen maar dat hij het aanvult. Hij vult aan datgene wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Want de Heer Jezus Christus zelf heeft natuurlijk veel geleden destijds toen hij op aarde was, omwille van zijn bediening. Niet waar? Hij kwam op de aarde met een speciale taak, een speciale missie van God. Kort gezegd, om het verlossingswerk te volbrengen. En dat heeft hij gedaan. Hij kwam juist om voor Israël tot zegen te zijn, voor de wereld tot zegen te zijn. Maar toch heeft hij in zijn leven op aarde ontzettend veel tegenstand ontmoet. Moest hij veel smaadheid ondergaan en hoon, enzovoort, enzovoort. En niet alleen maar van mensen zomaar uit de wereld, maar ook van godsdienstige leiders in die tijd. We hebben het al vaker over gehad, over de Joodse elite. Schriftgeleerden, fariseeën, wetgeleerden, overpriesters, noem ze maar op. Hoe zij zich opstelden tegenover de Heer Jezus. En er waren heel wat confrontaties waar in de evangeliën ook over gesproken wordt. En daarnaast was er natuurlijk nog het lijden in verband met de verzoening die de Jezus tot stand moest brengen aan het kruis van Golgotha. En dat is wel een heel uniek aspect van dat lijden. He, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Er moest een offer gebracht worden in verband met de zonde. Want alle mensen hebben gezondigd, zegt de Bijbel, en derven de heerlijkheid van God. Nou, dat probleem van de zonde moest worden opgelost. En dat kon niet worden opgelost door de mensen zelf. He, omdat ze eenvoudigweg niet in staat zijn om te doen dat wat in overeenstemming is, perfect, met de wil van God. He, en ook al zou een mens zijn hart erop zetten om ja, alles te doen wat God wil, he, wat hij in zijn wet heeft opgeschreven enzovoort enzovoort, dan nog kan hij niet ongedaan maken of zij dat de zonde in hem of haar is. He. Zo komen wij nou eenmaal in deze wereld, zo worden wij geboren, hè. We trekken nog maar nauwelijks onze scheur open of we liggen daar als zondaar al in de wieg. He, en dat heeft niemand in de gaten natuurlijk. Als die op kraambezoek gaat en er ligt zo'n klein babytje in de wieg, dan is niet de eerste gedachte die bij je opkomt, zo, wat een zondaar. He. Nee, dan is het allemaal lief en schattig enzovoort. Maar ondertussen zit de zonde er wel al in. He, en ja, goed, dat is nog helemaal zo. En het is een kwestie van tijd. Dan komt dat er ook wel uit. He, en nou ja goed, ik hoef jullie verder ook niet te vertellen hoe het leven in elkaar zit natuurlijk. Maar om er even aan te geven hoe dat dan werkt. Hè. Dus ja, al zou je ook allerlei pogingen doen om zo goed mogelijk te leven. Kijk, zo goed mogelijk en dat soort terminologie, dat is voor God niet zo relevant. He, want uiteindelijk gaat het erom wie je bent. En je bent een zondaar in Adam. In Adam hebben allen gezondigd. En het gevolg daarvan is ook dat allen sterven. Hè, de dood is het gevolg van de zonde. Nou, we hebben net even weer een kaart gezien van... ik zeg natuurlijk gewoon heel netjes zuster Kramer. Maar jullie zeggen allemaal Albertje. Nou, dat vind ik goed. Maar die is ons voorgegaan. Die heeft het ook niet volgehouden. Hè, en sommigen houden het heel lang vol. Maar uiteindelijk moeten ze toch, zoals we dat dan wel zeggen, het loodje leggen. He, en daar moeten we ook verder niet over inzitten. Dat is nou eenmaal het leven. He. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat het enige nadeel van het leven is dat je de dood aangaat. En zo is het ook ongeveer. He, en, maar goed, die zonde die is er. En dat probleem is niet op te lossen door mensen. God heeft dat zelf ter hand genomen. En heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld. En hij heeft op volmaakte wijze als mens op aarde geleefd. Hij heeft in alle dingen heeft hij God behaagd. Heeft hij Gods wil gedaan. Een paar keer klinkt ook de stem uit de hemel. Die zegt, deze is mijn zoon, de geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. Dat komt omdat de Heer Jezus was geen zondaar. Hij is ook niet met zonde geboren ofzo. Hij is namelijk niet verwekt door de wil van een mens, maar hij is uit God geboren. De Heilige Geest zal u overschaduwen en hetgeen in u verwekt zal worden, zei de engel Gabriël tegen Maria, zal zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En dat maakt hem tot een unieke persoon. Iemand die ja, uniek is in de zin van dat er nooit iemand anders is geweest voor wie dat geldt. En nou ja, daar mogen wij maar wat blij mee zijn, want ja, dat maakt hem ook geschikt om de verlosser te zijn. Want hij heeft de zonde op zich genomen. De profeet Jesaja zegt vanuit de context van Israël dat de Heere God al onze ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En hij heeft het volmaakte offer gebracht. Zoals al die offeranden in het Oude Testament nodig waren om de zonden te bedekken voor het aangezicht van God door het bloed. Zo heeft zijn bloed gevloeid. En doordat zijn bloed gevloeid heeft, zijn wij nu gereinigd van alle zonden. Het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En daarmee heeft God dat probleem opgelost. En dat betekent dat ik nu voor God niet meer een zondaar ben in Adam, maar dat ik zijn geliefd kind ben in Christus. Een totaal andere positie heb ik nu tegenover God dan dat ik had toen ik geboren werd in deze wereld. En dat lijden, dat moest de Heer Jezus ook volbrengen. Aan het eind heeft hij ook gezegd, het is volbracht. Dus het is genoeg geweest. En daar hoefde niets meer aan te worden toegevoegd. Paulus is pas later in beeld gekomen, toen de Heer Jezus al lang in de hemel was. En die heeft van God ook een bepaalde bediening gekregen. We kennen de geschiedenis van Paulus. Hij was eerst, heette die Saulus, hè? Saul eigenlijk vanuit Hebreeuws. Saulus is het Grieks voor het Hebreeuwse Saul. En hij was al heel vroeg fanatiek binnen het Jodendom. Toen Stefanus gestenigd werd, toen was Saulus daarvan getuige. Want ze legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, namelijk Saul. Die was er dus bij, dat Stefanus, de dienstknecht van God, gestenigd werd. En hij verleende daar kennelijk ook zijn goedkeuring aan. Dus moet je voorstellen. En vervolgens heeft hij het in het Jodendom, schrijft hij in Galaten 1, verder gebracht dan vele van zijn tijdgenoten. Dus hij is echt binnen dat Jodendom iemand geworden van naam. Niet zomaar de eerste, de beste. En hij kreeg zelfs geloofsbrieven mee op het moment dat hij die christenen, die mensen die Jezus van Nazareth volgden enzovoort, die mocht hij oppakken en in de gevangenis zetten en nou ja, al die dingen meer. Hij was een, zoals hij zichzelf later ook noemt in de brief aan Timotheus, een vervolger van de gemeente. Maar goed, hij is op een wonderbaarlijke wijze is hij tot bekering gekomen. God heeft hem als het ware gewoon in zijn kraag gegrepen. Zegt, hier jij. Toen hij op weg was naar Damascus. Om weer zo'n missie te volbrengen. Om van die Jesus people weer op te pakken, zeg maar. Toen heeft God hem in zijn kraag gegrepen. Zegt, en hij wist eigenlijk nauwelijks wat hem overkwam. Maar vanaf begin af aan stond vast dat datgene wat Paulus nu zou zijn voor de Heer als dienstknecht, dat dat gepaard zou gaan met veel lijden. En laten we even bladeren naar het boek Handelingen. Handelingen hoofdstuk 9. Handelingen 9. In dat hoofdstuk wordt ook over die bekering van Saulus gesproken. Handelingen 9. En Paulus die komt daar terecht bij Ananias. Nadat hij die ontmoeting heeft gehad, die bijzondere ontmoeting met de opgestane en verheerlijkte Christus, komt hij bij Ananias terecht. En Ananias die vond het ook maar heel vreemd allemaal. Die kreeg van de Heer de opdracht om naar hem toe te gaan en hem de handen op te leggen enzovoort enzovoort. En dan staat er in vers 13, Ananias antwoordde echter, Handelingen 9 vers 13... Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Dus Ananias, die deed al een beetje in zijn broek. Ik denk, verdikkie, dan moet ik naar die man toe. Maar wat heb ik er allemaal van gehoord? Die pakt mensen op, gelovigen, enzovoort, enzovoort. Maar de Heere zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. En dus Ananias die moest gaan in opdracht van God, want God had namelijk een bijzonder plan met deze man, met Saulus. En er staat er ook nog bij vers 16, want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Nou ja, goed, dat is eigenlijk waar het mee begon bij Paulus. Want dan gaat Ananias heen en legt hij de hand op en dan wordt hij weer ziende enzovoort. Hij was even met blindheid geslagen. En dan gaat het beginnen. En vanaf dat moment wordt er gesproken over Paulus die met allerlei zendingsreizen de opdracht van God in zijn tijd vervulde. Maar dat ging ook gepaard dus met veel tegenstand later. Ananias vroeg zich al af van ja, wat moet ik met deze man? Nou, die tegenstand die kwam net als bij de Heer Jezus zelf ook van de Joodse leiders. Want die waren natuurlijk een van hun kompanen kwijt ineens. En diezelfde Saul, die zo fanatiek was binnen dat Jodendom en andere gelovigen achterna zat enzovoort, die ze wel eens even wat zou leren, die komt nou aan met de boodschap van Jezus. Wat krijgen we nou? He? Dus die konden het ook allemaal moeilijk maar geloven en verkroppen allemaal. En dat heeft ertoe geleid dat Paulus ook veel tegenstand heeft ondervonden, smaadheid moest ondergaan, vervolgingen in zijn leven heeft gekend. En dat werd al in de handelingentijd ook duidelijk. Als je even verder blaadt naar Handelingen 20. Handelingen 20. Daar staat. En dat is al een stukje verder in de geschiedenis weer. Paulus die is daar op het strand van Mileten. En dan neemt hij afscheid van de ouderlingen van Efeze. En dan zegt hij in vers 22, Handelingen 20, vers 22. En nu zie ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. Om even kort te gaan, hij ging van hier, ging hij dus naar Jeruzalem toe. En in Jeruzalem, daar gebeurde er van alles enzovoort. Maar daar is hij uiteindelijk ook gevangen genomen. En vanuit Jeruzalem is hij toen vervoerd naar Rome. En daar eindigt het boek Handelingen mee. Want dan is hij als gevangene in Rome. En daar verblijft hij dan 2 jaar lang in zijn eigen gehuurde woning. Staat er in Handelingen 28. Hier neemt hij afscheid van die ouderlingen om naar Jeruzalem te gaan. En hij zegt daarbij gebonden door de geest. Dus kennelijk was voor hem duidelijk dat hij van Gods wegen ook naar Jeruzalem moest gaan. De geest leidde hem kennelijk die kant op. Of heeft dat toegestaan dat dat allemaal gebeurde. Ik weet niet precies hoe ik dat zeggen moet. Maar Paulus die was zich wel bewust dat het niet zomaar menselijk gedoe was wat hem overkwam. Maar dat er een heel duidelijk een geestelijke component aan zat. Later in de Efezebrief schrijft hij ook van wij, zegt hij het algemeen tegen ons als gelovigen ook, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de hemelse machten in de hemelen, in de hemelse gewesten enzovoort. Het is ook een geestelijke strijd. En gebonden door de geest reist hij naar Jeruzalem en zegt hij, ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan, let op, dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Dus dat werd Paulus al in vooruitzicht gesteld. Nou, ik kan me zo denken, daar word je naar de mensen toch ook niet echt blij van. Als dat je te wachten staat. Dan zou je misschien denken van, nou weet je wat ik doe, ik loop hard weg. En ik laat me dan nooit meer zien, maar ja. Paulus heeft kennelijk het boek van Jona ook wel gelezen in het Oude Testament. Dacht van ja, laat ik dat nou maar niet doen, hè. Want die kreeg ook een opdracht van God, weet je nog? Die moest naar Nineveh om daar de boodschap te brengen. En dat vond Jona ook maar niks, om allerlei redenen. Toen dacht hij van nou, weet je, ik scheep me in en ik ga weg. Maar hij was maar nauwelijks op zee. Toen begon te stormen en te doen. Overboord gegooid. Uiteindelijk weer terug op het land. En later alsnog naar Nineveh. Ja, want je kunt God niet ontlopen, hè. Je kunt voor de mensen misschien uit beeld verdwijnen. Hoewel dat tegenwoordig ook hartstikke moeilijk is, hoor. Met al die, die digitale wereld waarin we leven. Ja? Dat wordt toch echt, dat is bizar, hè. Als je dat soms, ze hebben op het ogenblik weer wat gedoe over dat Siri, weet je wat. Dat is dat een nieuwe wet, hè. Waarin dan de privacy enzovoort geregeld moet worden. Maar als je daar dan even wat over leest enzovoort. Dan denk ik, nou zeg. Ze weten gewoon, op het moment dat jij naar de wc gaat, weten ze het al, weet je wel. Tenminste, als je je telefoon in je zak hebt. Hè? Nee, maar ja goed, dat ding dat zit vaak gewoon in mijn zak, weet je wel. En dan, het is echt bizar, hè. Maar goed, je kunt dan voor de mensen misschien nog wel iets verzinnen waardoor je niet zichtbaar bent voor hem. Maar wat God betreft is het natuurlijk onmogelijk. Hè? Dus Paulus die heeft ook niet, zeg maar, is dat tegen een opstand gekomen of zo. Hij is, in overgave is hij gegaan. En dat schrijft hij ook in vers 24. Maar ik maak mij nergens zorgen over. Ja, ik denk dat is toch ook wel mooi, hè. Dat je zo in het leven kunt staan, hè. Ook als dienstknecht van God. En zegt hij, ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van de genade van God. He, dus je ziet hier heel, je krijgt als het ware even heel snel een inkijkje in het leven van Paulus zoals hij daarin stond in die tijd. He, hoe sta je daar nou in? Weet je wel? Ja, nou, Paulus zegt het hier. Hij zegt, ik weet dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Dat weet ik. En daar rekent hij ook mee. Hij zegt, maar ik maak me nergens zorgen over. En ik geloof dat dat toch ook een voorrecht is, broeders en zusters, voor Gods kinderen. Hè? Kijk, wij zijn niet allemaal Paulussen enzovoort. En we moeten ons daar ook niet mee vergelijken of zo. Hè? En met die verdrukkingen valt dat ook nog wel mee hier in Friesland. Hè? Ja, je krijgt op je donder als je wat mensen blokkeert, maar voor de rest, nietwaar? Hoe is het gegaan vandaag uit? Er was vandaag toch een hoge beroep? Heb je wat minder straf gekregen?
Ja, maar ook minder werkdruk.
Ja. Maar goed, verder valt het dan wel mee met alle verdrukkingen, zou ik maar zeggen. Hè? Wat dat betreft leven nog in een stukje van de wereld waarin het allemaal nog wel gaat. Maar Paulus die wist dat, hè, dat die verdrukking te wachten staan. En ja, dan is het wel een geweldig voorrecht. Hè, als kind van God, dat je mag weten wat er ook gebeurt. In welke situatie ook terechtkomt. Er is altijd die God in de hemel, die je hemelse vader mag noemen. Die je kent. En die weet waar je bent. Hè, en niet dat je dan verlost wordt uit al dat soort dingen of zo. Maar je mag wel weten dat hij erbij is, dat hij met je meegaat, hè, zoals die dat in het Oude Testament ook gezegd wordt over Israël, hè, in hun benauwdheid, zegt de Heere, was ook ik benauwd. Ik weet niet dat God bang was, maar hij was erbij. Hè, en dat is toch wel een hele geruststelling. En Paulus die wist dat ook voor zichzelf. Bovendien zegt hij, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Hij wist zich met heel zijn leven, met heel zijn bestaan eigenlijk in dienst van God. En hij schrijft later ook in de Filippense brief. Daar spreekt hij dat verlangen ook uit. Hij zegt, ik heb eigenlijk maar één verlangen. En dat is dat God groot gemaakt wordt. In mijn leven. Het zij door mijn leven. Het zij door mijn dood. Want dat zou ook kunnen. Maar zegt hij, mijn verlangen is dat de Heere daarin groot gemaakt wordt. En al betekent dat dat ik zou moeten sterven. Omwille van het getuigenis. Of wat dan ook. Dat zij dan zo. Want ja, dat is natuurlijk wel het mooie van iemand die gelooft, die weet vanuit de Bijbel dat het sterven, dat is natuurlijk niet het einde. Paulus schrijft in Filippenzen 1, het leven is mij Christus en het sterven is winst. Ja, zo is dat nou eenmaal. En tuurlijk, voor de achterblijvers is het verlies. Hè? Wij verliezen iemand. Hè? Soms iemand van wie we intens veel hebben gehouden enzovoort. Daar hoef ik je ook niks van te vertellen. En maar die persoon zelf, weet je, ja, daar hoef je helemaal niet over in te zitten, over je gelovige broeder of zuster. Want die is bij de Heer. En Paulus zegt ook, dat leven is Christus en het sterven is winst. Ja, dus je wordt er alleen maar beter van, zal ik maar zeggen. Nou, dat is toch wel een geruststellende gedachte ook, lijkt me. Ja, en dat is iets wat je dan ook meekrijgt vanuit de Bijbel. Dus Paulus zegt van ja, als ik maar mijn bediening ten einde mag brengen, hè, en dan wil ik dat met blijdschap doen, omdat ik weet dat het een taak is die de Heere mij heeft opgedragen en dat is voor mij het allerbelangrijkste. Nou ja, Paulus die is dus de handelingen tijd, hè, daar staan 4 zendingsreizen van Paulus genoteerd en daar krijgen we wel een beetje iets van hem mee, maar ik wil even met jullie naar 2 Korintiërs 11. Want daar zegt hij er iets over. Kijk, het mooie is dat je hoort Paulus in zijn brieven ook nooit klagen, hè, over datgene wat hem allemaal overkomt. Hè, hij behoorde niet tot de categorie die zichzelf dan zielig vindt of zo. Hè, of tegen de mensen zegt, ach man, ik heb zoveel en ik heb zoveel en ik ben zo, weet je wel. Dan kom je onder de mensen nog regelmatig tegen, heb je dat ook wel eens? Ja, er zijn zelfs mensen, daar vraag je liever niet aan, hoe is het met je? Hè? Want dan weet je eigenlijk van tevoren al dat je dan een hele klaagzang krijgt. Hè? Ja, ik heb daar ook niet altijd trek in hoor, dus ik vermijd dat ook wel eens. Daar zeg ik, ben ik heel eerlijk in. Hè? Maar goed, anderen staan er wat anders in. Maar Paulus was niet een klager of zo. Hè? Maar hij heeft zijn medebroeders en zusters, en dat lazen we net ook al in Colossense 3, hè? Ik wil weten welke strijd ik voor u voer. Hè? U moet weten welke strijd ik voor u voer. Hij wilde ze wel op de hoogte brengen. Hij wilde ze het wel meedelen. En dat doet hij in 2 Korinthe 11 ook. Ik breek zomaar even midden in dat hoofdstuk in natuurlijk. Maar hij zegt daar in vers 23. Zij zijn zij dienaars van Christus. Dan heeft hij dus over andere dienaren van Christus. Hè? Zijn zij dienaars van Christus. Ik spreek aan zo'n waanzinnige. Ik sta boven hen. Want ja, het apostelschap van Paulus werd betwist. Hè? En die gemeente daar in Korinthe. Moet je nagaan. Dat is natuurlijk ook weer een stukje strijd wat je dan meemaakt. Dat je notabene in de dienst van God staat. En dan kom je daar als apostel, als gezondene. Hè? Paulus was een apostel naar de wil van God. Staat er een paar keer in de Bijbel. En dan komt hij daar bij die gelovigen. En dan zijn de mensen die zaaien twijfel daaraan. Hè? Zeggen, ah, die Paulus dit en Paulus dat. En dan werd er getwijfeld aan zijn apostelschap. Er werd eigenlijk aan zijn stoelpoten gezaagd. Zijn gezag als apostel werd ondermijnd. Weet je, ja, en dat werkt niet prettig, hè? Dan is het moeilijk. Het is op rots, is het moeilijk. Ploegen, toch? Nou, dat heeft Paulus ook ervaren. En dan zegt hij van, ik sta boven hen. In ingespannen arbeid, veel vaker. He, dus hij werkte zich een slag in de ronde. En hij zegt eigenlijk van, daar kunnen anderen nog wat van leren. Ja, dat vul ik nou zelf even in, maar ik bedoel, dat wordt er ongeveer mee bedoeld. In slagen boven mate. In gevangenissen veel vaker. Dus hij heeft het nou over die andere apostelen, hè? Die beweren dan apostel te zijn en Paulus was allemaal niks. En eens kijken, kijk nou hoe hun leven in elkaar zit en hoe dat van mij in elkaar zit. Wie heeft nou de meeste klappen gehad? En dan zegt hij erbij, vaak in doodsgevaar. Vers 24, van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 zweepslagen ontvangen. Alsjeblieft. He, want dat werd onder de Joden gehanteerd, hè? 40-1 slagen. Weet je wel, officieel stond er dan een straf van 40 slagen, stond erop. Maar de Joden, die waren zo vroom, die dachten van ja, wij moeten oppassen, want als we er eentje te veel doen, dan begaan we een misdaad. Hè? Dus wat deden ze nou? Ze telden er 39, dan wisten ze zeker dat ze binnen die 40 bleven. Ja, nou, wij wisten wel dat de Joden, die kunnen we toevertrouwen. Hè? Maar daarom die uitdrukking 40-1 slagen. Maar 5 maal heeft Paulus dat dus moeten ondergaan. Dat van de zijde van de Joodse elite, die ik net al noemde, die schriftgeleerden, wetgeleerden, de leiding van het Joodse volk, die gaven dan de opdracht aan hun dienaren om Paulus die 40-1 slagen toe te brengen. 3 maal, zegt hij, ben ik met de roede gegezeld. 1 maal ben ik gestenigd. Dat hebben ze ook al geprobeerd, om mij met stenen dood te gooien. Nou, dat is niet gelukt, hè? Maar goed, hij zal wel verwondingen hebben opgelopen, mag ik zo denken. Hè? 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Moet je voorstellen. 24 uur lang in de zee gedreven, in het water gelegen. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Nog afgezien, zegt hij, van wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Dus Paulus zegt eigenlijk, wat nou? Dit is mijn leven. This is my life. En zo ziet dat eruit. En de gedachte erachter dat Paulus dit zegt, dat is niet om te klagen of om zielig te doen. Dat lees je ook niet. Maar dat is eigenlijk om wel zoiets te zeggen van, ik probeer het maar zelf even in te vullen. Denk je nou werkelijk dat ik dit allemaal voor mijn plezier doe? Weet je wel? Want dat, soms denken mensen dat, hè? Dat je gewoon een soort van hobby bezig bent of zo. Of dat je bepaalt, ik heb dat zelf ook wel ondervonden, net lang niet in die mate hoor, begrijp me goed. Maar weet je wat, dat je bepaalde dingen verkondigt. En dan moet je kijken wat voor een tegenstand daarop komt en hoe mensen je aanpakken. En wat men allemaal ook erbij sleept enzovoort. Ik heb tijden gehad, nou dan was ik al 3 keer bij mijn vrouw weg. En ik was al een keer, weet je wel, allemaal dat soort dingen. En op een gegeven moment belt er een broeder uit het land, die belt op naar mijn huis. En mijn vrouw neemt de telefoon op en mijn broeder in de Heer, die zegt, joh, ik ben zo bezorgd, wat heb ik nou gehoord? Is leeft Peter niet meer? Ik kreeg mijn vrouw te horen voor de telefoon. Ja. Weet je wel, en allemaal in een bepaalde tijd is dat geweest, jaren geleden. Maar de meest idiote roddels en dingen, die worden er dan bijgesleept, weet je wel. En je denkt van, jongens, wat is dit? En ja, goed, alleen maar omdat je dingen verkondigt waarvan jij denkt van ja, ik moet dat verkondigen, want dat is wat de Bijbel leert naar mijn inzicht. En ik heb inderdaad ook wel eens gedacht zo van, denk je nou werkelijk dat je dat voor je plezier doet, zoiets? Niemand zit te wachten op strijd of tegenstand of allerlei commentaar of dingen, of dat je in allerlei gemeenten niet meer mag komen, weet je wel. Vroeger reed ik 80.000 kilometer per jaar. Ja, dat is een boel hoor, kan ik je verzekeren. Voor spreekbeurten, overal in het land. Ik had er soms van 4 op een zondag. Hè? Ja, ik zeg dat helemaal niet dat dat nou allemaal goed was. Maar ja, ik was zo gedreven ook in die tijd. Ik vond dat ik dat allemaal moest doen, weet je wel. Achteraf zeg ik, ja, ik had wel een tandje minder gemogen. Maar goed, wat geweest is, is geweest. En op een gegeven moment dan word je overal afgeserveerd, weet je wel. Dan hoef je daar niet meer te komen, en daar hoef je niet meer te komen. En dan zit je op een gegeven moment en denk je van, nou, het is over. Hè? Toen had ik er best moeite mee, hoor. Dat wil ik heel eerlijk zeggen. En ik heb best wel momenten gehad, dat ik bij wijze van spreken tegen de poot van mijn bureautafel schopte, weet je wel, van verdikken, wat is dit allemaal? Maar ja, gaandeweg krijg je toch in de gaten dat het te maken heeft met je bediening. En dan lees je ook maar zulke dingen zoals van Paulus, denk ik van, nou, ik heb nog niks te klagen. Hè? Want ik heb nog geen schipbreuk geleden, ik ben ook niet gestenigd en ik ben ook niet gegezeld enzovoort. Dus ja, waar heb ik het over? Nou ja, goed, maar dat zijn dus hele praktische dingen eigenlijk waar je mee geconfronteerd kan worden. Nou, Paulus die noemt hier allemaal op wat hem is overkomen. Alsof hij dat voor zijn plezier allemaal deed. Nee, dat gebeurde hem allemaal in verband met zijn bediening als gezonden apostel van de Heer. En dan waren er van die snipperschieters daar in Korinthe die betwijfelden zijn apostelschap. Snap je? Ja, hoe krijg je het ook in je kanus ook, hè? Zoiets. Maar goed, het was niet anders. Maar daar zie je wel uit dat Paulus dus ook in zijn bediening, ja, veel geleden heeft, hè? Zoals hem ook al werd aangekondigd. Hij moet veel lijden omwille van mijn naam. Nou, dat heeft, hij noemt hier een paar dingen, maar dat heeft hij wel degelijk ondervonden. Even terug naar de Colossensebrief, want daar zegt hij het ook. En deze brief is dus geschreven, dat moet je even weten ook, op het moment dat hij daar dus in Rome, Handelingen 28, uiteindelijk in gevangenschap 2 jaar lang verblijft. Dus hij is in Rome, hij is geboeid. Hè? En als je vroeger geboeid was in de gevangenis, dan was je ook echt geboeid. Hè? Je hebt misschien wel eens gezien, hè, in een film of zo, zo'n gevangene die met zijn ketting en met zo'n kogel ergens. Ja, weet je, dan ben je geboeid en je kan geen kant op. Tegenwoordig hebben ze van die chippies, weet je wel, die stoppen ze zo in je sok of zo, weet ik veel. En dan kunnen ze volgen, hè, precies. Op de smartphone kunnen ze je gewoon volgen. Maar vroeger was je geboeid. Hè? En dat schrijft hij ook. Aan Timotheus zegt hij ook van ja, ik ben wel geboeid, maar het woord van God is niet geboeid. Dus die man die stond echt wel positief in het leven wat dat betreft, hoor. Daar kan je echt wel respect voor hebben. Maar hier zit hij dus in die gevangenschap. En Hij kon er dus niet meer op uit om het evangelie te verkondigen. Wat hij eerst wel deed, overal ging hij naartoe en hij verkondigde het evangelie her en der en overal. Maar nu kon hij er niet meer op uit, hij zat gevangen, hij kon geen kant op. En dan zegt hij, nu verblijd ik mij in het lijden voor u en vervul ik in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. En dus dat, wat Paulus hier zegt, dat betekent eigenlijk dat hij weet van ja, Christus heeft geleden omwille van de bediening die hij heeft uitgeoefend in het vlees hier op aarde. Nu is het zo dat Christus niet meer op aarde is, want hij is naar de hemel gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat hij, zeg maar, nergens vanaf weet. Nee, hij is wel degelijk verbonden ook met de zijnen. En Paulus zegt, ik vul eigenlijk in mijn vlees, in mijn verblijf hier op aarde, vul ik die verdrukkingen aan. Hij heeft eerst geleden vanwege zijn bediening onder Israël. Want de bediening van de Heer Jezus was speciaal voor Israël. Hij zegt zelf ook, hè, in Matteüs Evangelie, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël, zegt de Heer Jezus. Nou, en van die zijde heeft hij veel geleden, van de zijde van de Joden in die tijd. Uiteindelijk hebben ze hem zelfs verraden en overgeleverd, zodat hij gekruisigd werd. Over lijden gesproken. En nou is Paulus degene die ook moet lijden, met name ook weer van de zijde van de Joden in die tijd, maar ook wel van heidenen. Maar hij moest veel lijden. En dan zegt hij er ook bij, ten behoeve van zijn lichaam. Dat is de gemeente. Dus niet zozeer met ten behoeve van Israël of zo, nee, maar ten behoeve van de gemeente. Het lichaam van Christus. Nou, dat is die gemeente, broeders en zussen, waartoe wij ook mogen behoren. Want, zegt hij, daarvan ben ik een dienaar geworden. Van die gemeente namelijk. Overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is. Dat woord beheerstaak, dat komt van het Griekse oikonomia. En letterlijk, ja of letterlijk, maar dat zou je ook kunnen vertalen met huishouding. Oikonomia, huishouding. Het wordt in de Bijbel ook wel vertaald met rentmeesterschap. Hier is het vertaald met beheerstaak. In de Oude Statenvertaling wordt het vertaald met bedeling. Ja, dat vind ik eigenlijk nog het mooiste woord, maar ja goed. Bedeling, hè? En dus hij zegt, ik ben daar een dienaar van geworden, hè, van de gemeente. En dat is in overeenstemming met Gods plan uiteraard. In overeenstemming met de huishouding van God, die mij met het oog op u gegeven is. Welke huishouding is dat? Wel, dat kunnen we lezen in Efeziërs hoofdstuk 3. He, daar staat in Efeziërs 3. Vers 1. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die mij aan u die aan mij gegeven is ten behoeve van u. En die uitdrukking, uitdeling van de genade van God, dat woord uitdeling is weer de vertaling van oikonomia. Dus je kunt hier ook weer vertalen met huishouding. Of, en de Statenvertaling zal dat ongetwijfeld hebben, bedeling. En dus Paulus zegt eigenlijk, als je tenminste gehoord hebt van de bedeling, huishouding, van de genade van God. Die aan mij gegeven is ten behoeve van u. In Colossenzen 1 vers 25 zegt hij, de beheerstaak van God die mij gegeven is. En als je dan Efeze 3 vers 2 ernaast legt, dan weet je dat het gaat om de bedeling of de huishouding van de genade. Die is aan mij gegeven, zegt Paulus, ten behoeve van u. En dus zijn dienst in die gevangenschap nu, nu hij niet meer erop uit kan gaan enzovoort, is helemaal gericht op Gods plan in deze tijd, in deze tussentijd, waar God nog steeds mee bezig is, namelijk de uitroeping van de gemeente als het lichaam van Christus. He, toen de Heer Jezus op aarde was, toen ging het vooral over de roeping van Israël. Toen hij helemaal naar de hemel gegaan was, toen gingen de apostelen, de 12, he, die gingen het evangelie prediken om Israël alsnog uit te nodigen tot het geloof. En toen Paulus werd geroepen, ging hij ook eerst overal waar hij kwam naar de Joden toe. Naar de Joodse synagoge of de gebedsplaats of waar hij dan ook Joden kon vinden. Om hen het heil in Christus te verkondigen. Maar gaandeweg blijkt dat de Joden ongelovig blijven. Ja, er kwamen wel wat mensen tot geloof. Maar als volk bleven ze ongelovig. En uiteindelijk is Paulus dan in Rome terechtgekomen. En daar was ook een grote Joodse nederzetting in die tijd. En die Joden in Rome die hadden best ook nog wel wat in de melk te brokkelen binnen dat Jodendom daar. In het Midden-Oosten. En nou, toen heeft hij ze uitgenodigd om naar hem toe te komen. Ja, hij kon zelf niet weg. Hij zat geboeid in dat huis. Dus hij nodigde ze uit om naar hem toe te komen. Het heeft hij daar heel lang met hen gesproken. En Christus gepredikt en weet ik wat allemaal. En wat blijkt? Ja, er waren er een paar die geloofden wel wat hij zei. Maar de anderen niet. En zo gingen ze redetwistend heen. Met andere woorden, per saldo, Israël kwam niet tot geloof. En dan zegt Paulus in Handelingen 28 vers 28. Het zij u dan bekend dat dit heil van God gezonden is tot de heidenen. Met andere woorden, Israël, ja, de focus gaat van Israël naar de heidenen. God laat zijn plannen met het volk van Israël liggen. Later wordt Israël ook uit het land verdreven, hè? In het jaar 70 na Christus. Dus dan is er ook, komt er ook een einde aan het nationale bestaan van Israël. En nu is dan de blik gericht op de heidenen, op de volkeren in hun totaliteit. En uit die volkeren roept God dan door het evangelie, die gemeente. En die huishouding waarin dat gebeurt, die bedeling waarin dat gebeurt, heet de bedeling van de genade van God. He, want dat heeft te maken met het plan van God. He? Ik bedoel, de Bijbel spreekt over het plan van de eeuwen. He? En ja goed, door de tijden heen werkt God aan dat plan wat hij heeft. En daarin spelen ook de verschillende huishoudingen een rol. De verschillende bedelingen. He, zo was er een tijd dat God zich heel duidelijk met Israël bemoeide. En hij gaf de wet aan Israël. En Israël werd geacht uit die wet te leven enzovoort. Het was een soort van grondwet voor het koninkrijk van Israël. Alles werd daarin geregeld. Weet je wel, de menselijke verhoudingen. De manier van leven in het land. En omgaan met de schepping. Hè? De CO2 en de, al die dingen meer. Weet je, alles was door God geregeld. Hè? Ja, en zij konden daar goed mee leven, Israël. Nou, je zou die periode van de wet ook gewoon kunnen noemen de huishouding van de wet. Snap je? He, want een huishouding, dat is eigenlijk, dat woord kennen wij natuurlijk ook wel, huishouding. He, dat is ja, hoe gaat het er in een huis aan toe? He? Je kent allemaal wel die uitdrukking, het huishouden van Jan Steen. Snap je? Ja. Nou ja, dan weet je wel wat, hoe het er aan toe gaat in zo'n huishouden, hè? Dan kom je ergens bij mensen, zo man, dat lijkt wel een huishouden van Jan Steen. Met andere woorden, stond geen stoel op zijn plek en alles was, hè? Ja. Maar dat is een huishouding. En zo kun je ook die tijd onder de wet, kun je een huishouding noemen. De Bijbel noemt het zelf niet zo, dus je moet er altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Maar het heeft wel de kenmerken daarvan. En wie was nou, zeg maar, degene aan wie die huishouding was toevertrouwd? Zoals Paulus dat hier zegt, hè? Wie was dat wat de wet betreft? Welke persoon komt daarvoor in aanmerking, denk je? Nee. Aan wie heeft God de wet gegeven? Aan Mozes. Ja, kom op, het is niet zo moeilijk. Die ging de berg op, weet je nog? En je weet ook met welke auto. Ja. En die ging de berg op en die ontving daar de woorden van God en die bracht ze over aan Israël. Mozes was, zeg maar, de huishouder van de wet. En voor de Joden was dat klip en klaar, want voor de Joden destijds, dat lees je ook wel in de evangeliën, die zeiden net zo makkelijk de wet zegt, als dat ze zeiden Mozes zegt. Dat was voor hun gewoon twee handen op één buik. Met Mozes zegt, bedoelden ze gewoon de wet zegt. Snap je? En zo was Mozes de huishouder van de wet. Nou, zo is er ook sprake in de Bijbel van een koninkrijk. Koninkrijk van God, dat op aarde openbaar zal worden. Dat werd ook verkondigd in de dagen van de Heer Jezus. Hè? Nou, wie is nou de huishouder van dat koninkrijk? Ja, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de koning der koningen en de koning, de Heere der heren. Hè? En als het koninkrijk in de toekomst op aarde wordt geopenbaard, dan is hij de koning. Hè? En dan gaat des Heeren woord uit Jeruzalem en de wet zal uitgaan uit Sion enzovoort. Dan is hij degene die de scepter zwaait, zeg maar. En nu leven wij in een tussentijd, want Israël is op een zijspoor gezet. God pakt de draad van Israëls geschiedenis in de toekomst weer op. En in die tussentijd is God bezig met, wat wij dan weten uit de Bijbel, de gemeente. Het lichaam van Christus. Ook dat is een huishouding. En daarin is ook een bepaalde regelgeving van toepassing. In de huishouding van de wet waren er regels en geboden en verboden. In het koninkrijk zijn allerlei regels van toepassing. De Heer Jezus heeft erover gesproken in de bergreden bijvoorbeeld ook. En ook in de huishouding van de gemeente zijn bepaalde normen, waarden, regels enzovoort enzovoort. En Paulus zegt, die beheerstaak, die huishouding van God, hè, van de genade van God, die is aan mij gegeven. En hier zegt hij, die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen. Eigenlijk staat er om het woord van God vol te maken. Dat is ook weer zo'n bijzondere uitdrukking, hè. Wat betekent dat nou, het woord van God volmaken? Nou, dat heeft te maken met de voortgang van de openbaring van God. Kijk, wij lezen nou uit de Bijbel, dat is een compleet boek. Het begint met Genesis en eindigt met openbaring. Maar zo is het natuurlijk niet altijd geweest. Wij hebben ook Oude Testament, Nieuwe Testament. De Heer Jezus en de Joden in die tijd en Paulus, die moesten het doen met Oude Testament. De psalmen, de wet, de profeten, weet je wel. Maar die brieven en de evangeliën, die waren er nog niet in die tijd. Die zijn toen pas ontstaan. En wij hebben die nou allemaal en zo. Maar zo moest de Heere God dus telkens aan zijn dienaren iets meer openbaren van zijn plan. Hij moest zijn woorden bekendmaken en hij deed dat aan de profeten in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament aan zijn apostelen, de brievenschrijvers. Matthäus, Marcus, Lucas enzovoort. En Petrus, Paulus, Johannes, Jacobus, Judas, noem ze maar op. Dat zijn degenen die de woorden van God hebben opgeschreven. En elke keer als er wat opgeschreven werd, ja, dan werd er weer een klein stukje toegevoegd aan het woord dat geopenbaard moest worden. En degene die, zeg maar, het allerlaatste deel van dat woord, van dat plan mocht bekendmaken, dat is de apostel Paulus, want dat heeft namelijk betrekking op een geheim. Een geheim, staat er, vers 26, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Dus nooit is daarover gesproken. Je vindt het in het Oude Testament ook niet terug. Het is altijd verborgen. Laten we ook even lezen wat er staat in Efeziërs hoofdstuk 3. We zijn er al even geweest, maar als we even verder lezen, dan zie je ook hoe dat naast elkaar ook duidelijkheid geeft. Efeziërs hoofdstuk 3, daar staat, even vanaf vers 1 dus, om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling of de bedeling van de genade van God, die mij gegeven is ten behoeve van u, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is. En dan gaat het vooral natuurlijk om vroegere tijden, dat snap je wel. Niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heiligen, apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heiden mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Misschien is het goed om even, broeders en zusters, voordat we naar de Colossensebrief toe gaan, naar Johannes 16 te gaan. Johannes 16. Dan is de Heer Jezus namelijk zelf nog op aarde. En hij neemt dan afscheid van zijn discipelen. En dan houdt hij een soort van afscheidstoespraak. En dat beslaat bijna 4 hoofdstukken. Dat begint ergens in Johannes 13 en dan gaat het door tot en met Johannes 17. Dat is 1 afscheidstoespraak in de laatste nacht voor zijn kruisiging. Moet je je voorstellen. En in Johannes 16, daar lezen we het volgende. Hij zegt dan op een gegeven moment in vers 12. Zegt de Heer dan tegen de zijnen, tegen zijn discipelen. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Nou ja, duidelijk, hè? De Heer zegt, ja, ik heb nog wel meer te zeggen eigenlijk, maar dat wordt hem niet. Maar, vers 13, wanneer die komt, namelijk de geest van de waarheid. Het gaat hier natuurlijk om de Heilige Geest, hè? Dan zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. De NBG-vertaling die heeft hier, dan zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Ik weet niet of er iemand nog een NBG heeft. Maar tot de volle waarheid staat er, hè? En dan denk je bij jezelf, de volle waarheid, hoe kan dat? Heb je ook halfvolle waarheid? Nee, daar wordt mee bedoeld. Het woord is ook de waarheid. Wat is de waarheid? Ja, dat is eigenlijk alles wat God te openbaren heeft. God is de waarheid en zijn woord is de waarheid. En heel die Bijbel van Genesis 1 tot Openbaring 2 is de waarheid. En is dus opgebouwd uit allerlei waarheden. Heel die Bijbel van Genesis tot Openbaring is het woord. En is opgebouwd uit de woorden van God. Ja. En God heeft telkens in verschillende tijden iets van zijn woord, CQ, iets van zijn waarheid, bekendgemaakt. Dat is begonnen bij Adam. En later bij mensen als Noach, en later Abraham, en later Mozes, en later David. En nou ja, noem het allemaal maar op. En die profeten allemaal. God maakte steeds meer van zijn woord, van zijn waarheid bekend. Ook de Heer Jezus was op aarde en sprak namens de Vader. Hij was het woord in eigen persoon. En heeft ook allerlei dingen bekendgemaakt in die tijd. Die we namelijk terugvinden in het evangelie. En dan aan het einde van zijn bediening, vlak voordat hij gekruisigd gaat worden, zegt hij van ja, ik heb nog wel veel te zeggen, maar dat kunnen jullie nu niet dragen. Maar daarvoor komt de geest straks, de geest van de waarheid, de Heilige Geest. En hij zal u leiden in de volle waarheid. Nou, dat is nou precies gebeurd. Want de Heer Jezus is gestorven, is opgestaan uit de dood, is ten hemel gevaren. En 10 dagen later is de geest uitgestort, Pinksteren. En toen werd die geest vaardig over de apostelen, te beginnen bij Petrus. En in die handelingentijd, sommigen, ja, wij spreken over het algemeen, zeggen dat zijn de handelingen der apostelen. Maar iemand heeft ook wel gezegd, het zijn eigenlijk de handelingen van de Heilige Geest. En want die geest inspireerde de apostelen om dingen te doen. En hij inspireerde hen ook om brieven te schrijven. En zo heeft de geest ook Paulus geïnspireerd om brieven te schrijven. En ook zij voegden dus weer iets toe aan die waarheid. Nou, Paulus zegt, aan mij is uiteindelijk de opdracht gegeven om het woord vol te maken. Dus om ook het laatste stukje van wat te openbaren moest worden te doen, namelijk het geheimenis. Iets wat nooit bekendgemaakt was, wat geen mens ook bedacht heeft. Paulus zegt, ik heb het door openbaring ontvangen van God. En dat is wat hij nou op schrift stelt in deze zogenaamde gevangenschapsbrieven. Ja, en in Colossense 2 ben ik dan even weer terug. En daar staat dan, in Colossense 1 bedoel ik, 1 vers 27, volgende vers. Gaat over het openbaren van dat geheimenis. Aan hen, aan die heiligen, dat zijn de gelovigen, heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Namelijk, Christus onder u, of Christus in u, zo kan je het ook vertalen. De hoop op de heerlijkheid. En denk nog even aan wat ik eerder al zei, Handelingen 28 vers 28, toen zei Paulus, dit heil van God is tot de heidenen gezonden. Nou, hier vind je eigenlijk de aanvulling daarop, als Paulus zegt van, ik mag jullie nu duidelijk maken wat dat betekent, dat geheimenis onder de heidenen. Dat is namelijk de Christus. En de Christus is de hoop op de heerlijkheid. He, want de heerlijkheid, broeders en zusters, dat staat natuurlijk tegenover het lijden. Dat snap je wel, hè? Lijden en heerlijkheid. Maar dat zijn twee begrippen die vooral te maken hebben met Gods plan met betrekking tot de komst van de Messias. He, dat ontdek je wel als je er een studie van maakt, hè? En dan blijkt dat het lijden te maken heeft met de tegenwoordige tijd waarin wij leven. Met de wereld zoals die is. En de heerlijkheid heeft te maken met de toekomst. Anders gezegd. Hè, misschien is het goed om dat even te lezen in 1 Petrus 1. Blader maar even verder als je wil. Ja, ik zet je wel aan het werk vanavond, hè. Maar dat geeft niet. Dat kun je zelf ook met eigen ogen lezen, hè. In 1 Petrus 1, daar staat een prachtig mooi zinnetje. In vers 11 namelijk, 1 Petrus 1 vers 11, daar staat, en dan heeft Petrus het over de profeten van vroeger, hè, en dan zegt hij, zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en van al de heerlijkheid daarna. En weet je wat nou bijzonder is, broeders en zusters? De komst van Christus, die werd in het Oude Testament al aangekondigd, hè? De komst van de Messias. En als je nou goed leest, dan ontdek je daar profetieën die betrekking hebben op het lijden van de Christus. En profetieën die betrekking hebben op de heerlijkheid van de Christus. En soms kom je dat in één zinnetje tegen. Soms in het ene vers gaat het over het lijden, in het volgende vers over de heerlijkheid van de Messias. He, en daaruit blijkt dus dat de schrift van tevoren al aankondigde dat de Messias zou komen. En ja, de Joden vooral hadden de gedachte, als de Messias komt, dan wordt het een en al heerlijkheid. Nee, maar de schriften laten ook zien dat voorafgaand aan die heerlijkheid hij eerst moest lijden. Alleen dat hadden ze niet zo goed in de gaten toen hij Jezus op aarde was. He? En getuigen die Emmausgangers, weet je wel? Die gasten die kwamen uit Jeruzalem. En die hadden alles meegemaakt wat er gebeurd was. Ze gaan terug naar Emmaus. Daarom heet het ook zo. Daarom word ik zo genoemd. En dan komt er plotseling een vreemde figuur naast hen lopen. Ze weten helemaal niet wie dat is. Wij lekker wel. Maar dan weten niet wie dat is. En dan zegt die figuur ook nog van, goh, waar kijken jullie bedremmeld enzovoort. Wat ben je toch bedroefd en waar heb je het over met elkaar? En die gasten die kijken elkaar en die kijken die vreemdeling aan en zeggen, maar ja, weten we dan niet wat er gebeurd is in Jeruzalem? He, dat de Christus gekomen is en wij verwachten van hem van alles en nog wat. En die is gekruiseld enzovoort. Ze vertellen dat verhaal. En op een gegeven moment dan openbaart de Heer zich ook aan hen. He. Maar dan zegt hij tegen hen, moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En weet je wat het punt is, broeders en zusters? Dat lijden van Christus, ja, dat is 2000 jaar geleden, is dat allemaal gebeurd. Dat ligt inmiddels dus achter ons. Maar hoe zit het nou met de heerlijkheid van Christus. Laat ik het anders zeggen. Dat lijden van de Christus, waar ook in het Oude Testament over gesproken wordt, is inmiddels al geopenbaard. Zichtbaar geworden. In zijn komst op aarde, zijn vernedering, zijn gang naar het kruis, enzovoort. Maar zijn heerlijkheid, hoe is daarmee? Is dat al openbaar geworden? Nee. Tot op de dag van vandaag is dat nog niet openbaar. Nee, daar komt, hij heeft zich nadat hij op aarde was, teruggetrokken in de hemel. En een wolk onttrok hem aan hun ogen en sinds die tijd is hij niet meer gezien. En is die heerlijkheid dus ook verborgen in de hemel? Alleen zegt de Hebreeënbrief, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, dat zien we niet letterlijk met deze ogen, dat zien we met de ogen van het geloof. Wij weten dat hij in de hemel is, dat hij zit aan de rechterhand van God, dat hij de verheerlijkte is. Maar wat de wereld betreft, die kent hem niet anders dan de gekruisigde. Of zoals ze in de wereld wel zeggen, ja, er was een man die is gestorven voor zijn idealen. Weet je wel? Verder komen ze vaak niet. Maar er komt straks een dag, dan gaat de hemel open. En dan gaan al die beloften, die profetieën van zijn heerlijkheid, gaan ook in vervulling. Dan komt hij als koning uit de hemel tevoorschijn. En zal hij op aarde zijn koninkrijk oprichten. Dat is ook de tijd waarin hij zich weer tot Israël zal begeven. Want Israël is namelijk zijn koningsvolk, hè? Ja, staat allemaal in de Bijbel. En dan komt hij als een ruiter op het witte paard. Dan komt hij in zijn heerlijkheid. Niet meer als de nederige dienstknecht die om te lijden en te sterven. Nee, hij komt als overwinnaar. En elk oog zal hem zien. De hemel gaat open. Is er dan een hemel? Ja, er is een hemel. Volgens de Bijbel wel. En die gaat open. En daar komt hij in zijn heerlijkheid tevoorschijn. Maar dat is toekomstmuziek. Nou, Paulus die zegt hier in Colossens 2. Wat is nou dat geheimenis onder de heidenen? Dat geheim van de gelovigen. Hè? Eigenlijk is het zo, broeders en zusters, dat wij allemaal, zoals we hier zijn als gelovigen in de Heer Jezus Christus, een geheim met ons meedragen. En welk geheim is dat? Wel, dat is het geheim dat wij Christus toebehoren. Want dat kan je namelijk aan de buitenkant niet zien. Hè? Nee, u bent nog nooit de Albert Heijn binnengelopen of de Jumbo dat de cashière zei van, nou zeg, er komt een hemelburger binnenlopen. Heb je nog nooit meegemaakt? Hè? Nee. En dat is logisch, want dat zien ze ook niet aan u. Hè? En mij ook niet. Ja, je zou het aan mij eigenlijk wel moeten zien. Hè? Zie je niet? Ja. Nou, joh, gekheid. Maar dat zien ze niet gewoon. Dat is ook niet openbaar. Niemand weet dat ook. Hè? Het is een geheim wat je met je meedraagt. Je loopt daar, ja, gewoon als burger ga je boodschappen doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd ben je ook een kind van God. Hè? En dan loop je daar. En dan is dat geheim wat je met je meedraagt, hè, Christus in u. En dan staat erbij, de hoop op de heerlijkheid. Hè, dus die heerlijkheid is nog niet geopenbaard, is nog niet zichtbaar geworden, maar is wel al een verborgen realiteit. Namelijk voor de gelovigen. Want zij bezitten die heerlijkheid, omdat ze geloven in de Heer Jezus Christus. Christus heeft woning gemaakt in je hart, zegt Paulus ergens anders. En omdat Christus in je hart woont, betekent dat dat je bestemd bent om straks als die heerlijkheid geopenbaard wordt, ook met hem in die heerlijkheid te verschijnen. Dat is waar Paulus in Colossense 3 over spreekt. Daar ga ik nou niks over zeggen, want dat komt nog. Want daar zegt hij dat. Als Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is niet vanavond of morgen of zo, maar dat is als Christus terugkomt. Maar die heerlijkheid die is als het ware nu al in je, omdat Christus in je hart woont, door de Heilige Geest. En dat maakt ons mensen zo bijzonder. En het is ontzettend jammer dat de buitenwereld dat niet aan ons ziet. Als ik hier naartoe rij ook met zo'n file, weet je, dan denk ik van waarom gaan ze niet allemaal aan de kant? Verdikkie, hè? Ze moesten dus weten wie eraan komt. Toch? Nee, ik bedoel, als Willem-Alexander met zijn vriendinnetje ergens rijdt, dan gaan ze allemaal aan de kant en dan worden ze er mooi, weet je wel? Maar als ik eraan kom, notabene hemelburger, hè? Dan kan ik ook achteraan sluiten. Ja. Wat een lijden, hè? Wat moeten we een lijden doormaken in deze wereld, toch? Ja. Nee, maar zo werkt dat. Dat is eigenlijk fantastisch natuurlijk, dat je zo... Hè, en ja goed, ik zeg het ook even met nadruk, want broeders en zusters... Kijk, dat anderen het allemaal niet kunnen zien enzovoort, dat zij dan zo... Maar hou het zelf wel vast, hè. Probeer het voor jezelf wel te beseffen, weet je wel, dat je eigen te maken. Dat je eigenlijk een heel bijzonder mens bent. Hè, en ja goed, hoe de wereld er verder tegenaan kijkt, hè. Misschien zeggen sommige mensen wel dingen over je of zo, weet ik veel... Ja, dat kan allemaal wel, maar eigenlijk ben je een heel bijzonder mens. Je bent een voorwerp van Gods liefde. Je bent iemand waarin God een welbehagen heeft. En niet omdat jij nou zo goed bent, maar omdat Christus in je woont. En je bent iemand met wie God een plan heeft. En zoals al de plannen van God worden vervoerd, volvoert God ook dat plan met jou. En je bent eigenlijk bestemd om in zijn heerlijkheid straks te worden geopenbaard. En daar mag je nu de Heere al voor danken. Daar mag je nu al blij mee zijn. Hè? En dan staat er ook in vers 28 van Colossenzen 1, hè, ben ik nog steeds. Hem verkondigen wij, Christus dus, die hoop op de heerlijkheid, terwijl wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat we ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Dat volmaakt stellen, daar moet ik even wat bij zeggen voordat je de kriebels krijgt. Dan denk ik, hoe moet ik dan volmaakt zijn? Weet je wel? Nee. Dat woord volmaakt stellen, dat betekent hier eigenlijk... eens even kijken. Volwassen zijn. Weet je wel? Tot volwassenheid brengen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Hè? Ja, voltooiing, ja. Ik denk dat het woord volwassenheid het beste is, hoor. Om dat zo te vertalen. Ik vind het ook jammer dat ze dat niet gedaan hebben. Want daar gaat het eigenlijk om, weet je wel. Je wordt door het onderwijs wat je krijgt. Paulus zegt, ik onderwijs, hè. Ik wijs mensen terecht. Daar ben ik mee bezig in alle wijsheid. Zodat ieder mens opwas tot die volwassenheid. Daarom... bestudeer je de Bijbel. Daarom ben je bezig met de dingen van de Heer. Om opgevoed te worden. Denk aan wat Paulus schrijft in Titus. Titus hoofdstuk 2 vers 11. De genade van God is heilbrengend of zaligmakend verschenen voor alle mensen. Om ons op te voeden. Snap je? Het is een opvoeder. Wij worden opgevoed door de genade. Want we leven in de bedeling van de genade. En die genade die bepaalt ons voortdurend bij datgene wat God in Christus heeft gedaan. En dan wel speciaal ook voor onszelf. Ja. En Paulus die moet dus onderwijs geven. Hè? En daarom is het ook belangrijk, broeders en zusters, om te beseffen van ja, als ik nou wat wil leren over wie ik ben in Christus, over mijn positie als lid van de gemeente van Christus enzovoort, wat betekent dat nou? Wat is mijn positie? Wat betekent het dat ik een hemelburger ben? Al dat soort vragen, waar moet je dan terecht? Bij Mozes? Nee, want je leeft niet onder de wet. Bij de Heer Jezus? Nee, want het koninkrijk is niet geopenbaard. Bij wie moet je terecht? Ja, bij Paulus. Lees maar. 1 Timotheus 2. Daar staat in vers 5. 1 Timotheus 2 vers 5. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. En dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. En daartoe, zegt hij, ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. En als een leraar van de heidenen. In geloof en waarheid. Als een leraar. Van de heidenen. En dat zijn wij. Kijk, Mozes was de leraar van Israël. Zoals de Heer Jezus Christus de leraar is van het koninkrijk. En wat deed hij, notabene? Hij ging op een berg zitten en hij onderwees de zijnen. Bergreden. Hij gaf onderwijs. En dat deed hij op veel meer plekken. En het stond allemaal in het teken van het koninkrijk dat op ditzelfde moment ook verkondigd werd. Alleen ja, dat feest is niet doorgegaan, want Israël heeft de koning niet aangenomen, maar verworpen. Dus is de koning teruggegaan naar de hemel. En is dat verhaal ook verleden tijd. En intussen zijn we bezig met Gods plan voor deze tijd. De uitroeping van de gemeente, het lichaam van Christus. Waarvan Paulus de rentmeester is. De huishouder is. En hij is degene die het onderwijs geeft. 2 Timotheus 1. De laatste brief aan Timotheus. 2 Timotheus 1. Dan zegt hij het ook nog een keer. Daar zegt hij vers 9. 2 Timotheus 1 vers 9. Hij heeft ons zalig gemaakt. God heeft ons zalig gemaakt. En geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken. Maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, let op, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Ja. Dus tot 2 maal toe zegt hij dat ook, dat hij de leraar van de heidenen is. Dat is wel grappig, dat woord leraar is in het Grieks didaskalos. Hoef je niet te onthouden hoor. Maar dat komt in het evangelie ook voor. En het grappige is dat het in het evangelie over het algemeen vertaald is met het woord meester. En weet je wel dat de discipelen de Heer Jezus dikwijls aanspraken met meester. Meester. Nou, dat staat in het Grieks gewoon didaskalos. Het Hebreeuwse equivalent daarvan is rabbi. En zo werd hij ook wel eens aangesproken, rabbi. Hè? Maar dat is Hebreeuws. Maar het Griekse woord is didaskalos. En dat gebruikt Paulus hier ook. Dus wanneer Jezus zegt en werd aangesproken als meester. Tussen haakjes, dat is leraar. Zo zegt Paulus ook, nu ben ik de meester. Tussen haakjes, leraar. Precies hetzelfde woord. En dus als wij de discipelen als iets te vragen hadden, dan gingen ze naar hun meester, namelijk Heer Jezus. Als wij iets te vragen hebben, ja, dan gaan we naar onze meester. En wie is dat? Paulus. Dan gaan we lezen in de brieven van Paulus, met name natuurlijk die latere brieven, die gevangenschapsbrieven, want die hebben betrekking op dat geheimenis. Snap je? En als we daar dingen over willen weten, nou, dan gaan we naar die brieven toe. En dan gaan we gewoon luisteren naar wat Paulus zegt. En dan zitten we eigenlijk een soort van aan de voeten van Paulus. Zoals de discipelen zaten aan de voeten van Jezus. En de farizeeën en schriftgeleerden, die zaten allemaal aan de voeten van Mozes. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zo was dat. Dus ja. Kijk, ik zeg het ook maar even. Hè, omdat namelijk in het christelijk wereldje waarin wij leven, over het algemeen, verkondigd wordt de leer van Jezus. Ja, ik bedoel maar, loop alle kerken hier in Friesland maar af elke zondag. En dan ga je bij elkaar optellen hoe vaak men het heeft over het geheimenis. Ja? Nee, daar hoef je helemaal niet zo moeilijk over. Je hoeft geen rekenmachine mee te nemen of zo. Want waarschijnlijk als je al die kerken doorgegaan bent, is het misschien 1 keer voorgekomen. Nou, dat kan makkelijk tellen, hè? 1. We kunnen allemaal tot 1 tellen, toch? Nou, laat het 2 keer zijn, joh. De praktijk is dat er in de meeste kerken en ook in allerlei evangelische gemeenten hoor, wordt voortdurend over Jezus gesproken. Jezus zei dit en Jezus leerde dat. En Jezus, weet je wel, het is Jezus voor en Jezus na. Terwijl dat Gods bedoeling helemaal niet is. Tuurlijk kan je van alles leren uit datgene wat de Heer Jezus heeft gezegd. Net zo goed als dat je kan leren dingen die Mozes heeft gezegd. Maar dat wil niet zeggen dat zij hun ons onderwijzen zijn. Nee, dat is Paulus. En die brieven van Paulus, ach, vooral die gevangenschapsbrieven, die komen nauwelijks aan de orde. Goede uitzonderingen dagen later, dat snap ik wel. Maar over het algemeen is dat zo. En speelt de leer van Jezus een grote rol. He, discipelschapstrainingen en zo, weet je wel. Allemaal dat soort woorden, he, discipelschap. Ja. Is wel eens opgevallen dat in de brieven van Paulus, hij noemt gelovigen nooit één keer discipelen. En waarom noemt hij ons als leden van het lichaam geen discipelen? Omdat we het feitelijk niet zijn. Zo simpel is het. Want discipelen, dat is een woord voor leerlingen, hè? Maar dat heeft dan vooral betrekking op de aardse dingen. De wet, koninkrijk enzovoort. Maar als het gaat om dat geheimenis, de leden van het lichaam van Christus, die worden nergens discipelen genoemd. Nee. En dat, nou ja goed, daar kan ik nog veel meer over zeggen, maar dat doe ik nog even niet. Ik ga even terug nog naar Colossenzen. En dan zegt Paulus ook, hoe laat is het daar? Oh, kijk. Dan kunnen we nog mooi even lezen. En dan staat in vers 29. Daarvoor, zegt Paulus, span ik mij ook in en strijd ik. He, dus om dat onderwijs ook te geven. Om die boodschap te verkondigen. Overeenkomstig zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is. Dat woord werking, dat kan je ook vertalen met energie. En dus God geeft hem de energie om dat te doen. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u. En voor hen die in Laodicea zijn. En voor degene die mij nooit in levende lijf hebben gezien. Dus eigenlijk geldt dat ook voor ons. Hè? Wij hebben Paulus ook nooit in levende lijven gezien. Maar ja, weet je, je moet toch beseffen. Die man die heeft daar destijds dus ook gevangen gezeten. Om mij deze geweldige waarheden te kunnen vertellen. Hè? Ja, zo persoonlijk wordt het dan wel. Tenminste, ik kom daar wel van onder de indruk. Snap je? Dat denk van ja, wie ben ik nou helemaal? Peter Slachter, leef in 2019, hier in Nederland. Hè? En dan heeft daar ooit. Ik weet wel dat ik in Rome was met mijn vrouw een lang weekend en zo. En dan loop je daar door de oude Rome heen, die oude stad, weet je wel. Nou, en dan zeiden we ook wel tegen elkaar van tjoh, moet je toch voorstellen dat Paulus hier vroeger ook gelopen heeft? Hè? Ja, gelopen. Hij heeft vooral gevangen gezeten hier. Hè? Maar dat besef je dan ineens, weet je wel. Dan denk ik, die man die heeft daar ook gelopen. Want hij is ook nog een tijdje vrij geweest tussen die gevangenschappen, weet je wel. Dus het ongetwijfeld ook in die hele oude gangetjes daar in Rome, ik weet niet of je wel eens geweest bent, hè. Prachtig mooi, die hele oude stad, weet je wel. Dat ademt nog steeds als het jaar nul, hè. Weet je wel. En die bakker die zou zijn brood verkopen, weet je wel. Ja, die komt ook wel uit het jaar nul, weet je. Die, hè? En dan is er een oud vrouwtje die maakt dan soort pizza's ergens in een klein hokje of zo. Dan denk je van, nou ja, die heeft Maria nog gekend. Maar zo'n soort indruk heb je dan, weet je wel. Prachtig. En dan denk je, ja, Paulus heeft daar ook gelopen. Paulus heeft daar in de gevangenis gezeten, in zijn eigen gehuurde woning. En heeft de dingen opgeschreven en die lees ik vandaag. En die zijn mij tot zegen. Dan denk je, ja, dat is wel bijzonder hoor. En dat zegt hij hier ook. En hij zegt dan, ik heb dat allemaal gedaan, die strijd die voer ik. Vers 2, opdat hun harten bemoedigd mogen worden. Nou, daar is hij in geslaagd. Want mijn hart wordt tenminste wel bemoedigd als ik deze dingen lees. He? Samengevoegd in de liefde, zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen. En dus je kunt daar zeker van zijn. Je kunt daar zekerheid in ontvangen. Als je deze dingen leest en gelooft. Dan wordt het een onderdeel van jezelf. Dan wordt het tot zekerheid voor jezelf. En dan ga je ook Paulus nazeggen. Het leven is mij Christus. En het sterven is winst. Dat geldt niet alleen voor Paulus. Dat geldt ook voor ons. Wij mogen ons dat toe-eigenen. En als Paulus zegt. Wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Geldt dat ook voor ons. Weet je wel? Enzovoort, enzovoort. Om het geheimenis te leren kennen van God. En van de Vader en van Christus. Eigenlijk staat er letterlijk. Om het geheimenis te leren kennen van God de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Met andere woorden, als je leert over de Christus, over wie de Christus nu is, namelijk hij die in de hemel is, in het verborgene, en bezig is om een deel van Gods plan uit te voeren, uitroeping van de gemeente, als je dat allemaal bestudeert enzovoort, nou ja, al die schatten die daarmee te maken hebben, al die kennis die erbij hoort, is met Christus verborgen in God. En daarom schrijft Paulus later ook in Colossens 3, als je nou met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn, namelijk waar Christus is, niet die op de aarde zijn. Hè? Kijk, daar heb je toch al mee te maken hier op aarde. En daarom mag je allerlei dingen bedenken die boven zijn. En die komen tot je door het woord. En daarom lezen wij en bestuderen wij de Bijbel. Tot zover, broeders en zusters. Zullen wij, voordat we een lied gaan zingen nog, de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u hartelijk dank dat we ook deze avond hier in alle rust zo mochten lezen en in uw woord en daarover mochten nadenken. Heer, wat is het geweldig rijk. En we danken u dat u ook deze dienstknecht gebruikt hebt in die tijd om uw woord niet alleen te ontvangen, maar ook op schrift te stellen, zodat wij er nu nog van mogen lezen en ook van mogen leren. Onderwijs ontvangen in dat geweldige plan dat u hebt ook in deze tijd. Heren, dat we daar persoonlijk bij betrokken mogen zijn. Dank u wel voor dat heil dat u ons in Christus uw Zoon hebt geopenbaard. Heren, we bidden u dat ja, ook in deze tijd de boodschap van het heil nog verkondigd mag worden, Heer, naar waarheid. Mensen daar nog visie voor krijgen ook, Heer. We weten, we leven in een wereld ja, vol van donkerheid en duisternis als het erom gaat. Maar dank u wel dat het licht van uw woord blijft schijnen, altijd en overal. En in dat licht mogen wij wandelen, mogen we verder gaan, ook naar de toekomst toe, Heer, een toekomst die van u is. En daar willen we u voor danken en loven en prijzen. Dank zo voor deze avond, wil de naprediker zijn van uw woord ook en ons verder ook nabij zijn als we naar huis toe gaan. Dank u dat we het in alle dingen van u mogen verwachten en we prijzen uw naam voor wie u bent en voor wat u doet. Uit genade. Amen.